Verheerlijk zijn heilige naam. Weet je, dit gaat eens nooit meer ophouden. En daar gaat het vandaag ook een beetje over. Maar eerst kijken we naar dit. Verspil ik mijn leven? Bijna iedereen in de gemeente kende wel meneer Janssens. Jarenlang was hij op regelmatige tijdstippen in de diensten geweest. Bij speciale gelegenheden was hij er altijd bij. Velen waren voor hem ook al jaren aan het bidden. Maar er was iets hard in zijn hart. Iets weerhield hem ervan om verbroken te worden. Tot op die mooie zondag. Hij was ondertussen een man van 82 jaar geworden. Toen brak zijn hart. En terwijl nog het laatste lied klonk, ging hij naar voren, wenende. En nam de handen van de voorganger vast en ging op zijn knieën zitten. En opende zijn hart voor Jezus. En hij nam hem aan als zijn Heer en Verlosser. Zijn zonden werden vergeven en hij kreeg eeuwig leven. Maar wat de gemeente zo aangreep, was zijn minutenlange noodkreet onder onophoudelijke tranen. Ik heb mijn hele leven verspild. Ik heb mijn hele leven verspild. Laat dit waargebeurde verhaal even tot je doordringen. Wat roept dit in je op? Misschien niet veel, want je bent niet de persoon die daarvan wakker ligt. Of misschien juist wel en voel je je nu ongemakkelijk, want het is een vraag die je maar liever wegduwt. Of misschien denk je, voor mij geen probleem. Ik heb een keuze gemaakt, ik kan mijn leven niet meer verspillen. Is dit zo? Hoe dan ook, hoe je hierin ook staat, een antwoord op de vraag, verspil ik mijn leven? Of hoe zorg ik ervoor dat mijn leven niet verspild wordt, is essentieel. En zoals we in dat voorbeeld gezien hebben, krijg je beter vroeger dan later een antwoord op. Dus vooral ook voor de vele jonge mensen hier. Een antwoord op deze vraag zal je leven bepalen. De keuzes die je maakt, de weg die je gaat, de persoon die je bent. Nu, als ik daar zo over ging nadenken, wanneer is er iets verspild? Of alleen nog maar goed om weggegooid te worden, verloren? Dan is dat toch vooral wanneer er iets niet gebruikt wordt voor wat het bedoeld was. Ik geef een praktisch voorbeeldje. Mijn grootvader die maakte van die prachtige massief houten meubeltjes. Helemaal met de hand. En hiervoor maakte hij zelf eigen gemaakt gereedschap. Eigen beiteltjes, schaafjes. Die elk een heel specifieke toepassing hadden. Nu, dat heb ik tot mijn eigen schade en schande mogen ondervinden. Toen ik er sommige zo misbruikte, dat ze alleen nog maar goed waren om weggegooid te worden. Toen was het niet mijn beste dag. Hij wist precies waarvoor ze dienden. Nu, als we zo nadenken over de essentie van ons leven, over hoe jouw en mijn leven waarde kan hebben, tot zijn doel gebruikt wordt, niet zomaar een beetje, maar helemaal, lieve mensen, het gaat over jou en mijn leven, een mensenleven, dan moeten we hier toch een antwoord op hebben, niet? Ik wil geen verloren, zinloos, verspild leven. Jij? En dan kunnen we niet anders dan te raden gaan bij onze Schepper. Hij en hij alleen kan hier een antwoord op hebben. Waar gaat het in het leven eigenlijk om? Tweede dia. Ja. waar gaat het in het leven eigenlijk om? Waarom ben ik hier? Waarom besta ik? Om gelukkig te zijn? Of ben ik hier tot eer en verheerlijking van God? Wacht even, is dit een of het een of het ander verhaal? Of sluit het een het ander in? Ik hoop dat dit vandaag duidelijk wordt. Laten we onze schepper aan het woord. In Jesaja 43, vers 6 en 7 zegt God het volgende. Breng mijn zonen, breng mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt, zegt God. Die heb ik tot mijn eer geschapen. Zo helder als kristal. Wij zijn geschapen om te leven tot eer en glorie van God. Dat is het doel van ons leven. Nu, dat is heel groot en breed, wat we ook voor ogen moeten houden. Die houdt ook alles in. Dit houdt ook in, als het niet zo is, is ons leven verspild, vergooid. Want dan komt het niet tot zijn doel. Maar laat ons niet vergissen, want dat lijkt wel erg breed, maar het is wel voor elk onderdeeltje van ons leven. Want in 1 Korinthe 10, 31 staat er, of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, wat dan ook, doe alles tot eer van God. Dan wordt het wel heel nauw, elk onderdeeltje van ons leven. Nu, dit kan wel erg mooi en vroom klinken, hè? Leven tot eer en verheerlijking van God. Maar ik kan me ook best voorstellen dat dit nu recht voor jou als een dode mus neervalt. En je eigenlijk niet veel zegt. Wat moet je daarbij voorstellen? Leven tot eer en glorie van God. God verheerlijken, wat is dat eigenlijk? Pas op, het is niet zoiets als verschonen. Hè? Verheerlijken, verschonen. Afgelopen weekend waren we mee op het jonggezinnenweekend. Dat zou wel een vergissing geweest zijn, denk ik. Maar toen moesten regelmatig kindertjes verschoond worden. Wel, ik kan je zeggen, dat heeft effect. Zij waren achteraf altijd heel wat schoner en frisser dan ervoor. Maar dat is duidelijk niet wat we bedoelen wanneer we zeggen wat we met God doen. Wij kunnen God niet mooier of heerlijker maken. Dat is duidelijk. Nee, het is meer iets als vergroten. Dat zingen we ook soms. Maak groot de Heer. Vergroten. Maar ook dan moeten we oppassen. Want we kunnen vergroten als een microscoop, maar ook als een telescoop. En dat is totaal iets anders. Met een microscoop laat je iets heel klein als iets heel groot zien. Dan wordt een mug een monster. Nu, als we dat over God denken, dan zitten we wel goed mis, denk ik. Maar als je iets vergroot als een telescoop, dan laat je iets onvoorstelbaar groot zien zoals het werkelijk is. Net zoals de Hubble ruimtetelescoop laat zien dat dat kleine prikje aan die donkere hemel eigenlijk in werkelijkheid een gigantisch melkwegstelsel is met miljoenen en miljoenen sterren. Dit met God doen, in elk onderdeel van ons leven, is God verheerlijken. Daarvoor schiep hij ons, om zo te leven. Dat jouw en mijn leven zijn grootheid, zijn schoonheid en oneindige waarde tot leven zouden brengen. Zichtbaar zouden maken. En dit speciaal in de donkere nacht van deze wereld. Waarin voor de meeste mensen God nog maar dat kleine prikje is aan de hemel. Totaal onbekend. Wauw, prachtig om dit te weten. Maar we kunnen met een probleem zitten. Stel je voor, ik vraag hier een van mijn kinderen naar voren en ik zeg, lieve Saartje, ik heb jou alleen gemaakt om voor mij te leven. Alleen om mij te eren en groot te maken. Ik denk niet dat ik hier lang zou staan. Jullie zouden mij minstens een dikke egoïst vinden. En mijn kind zou zich gebruikt of misbruikt voelen. Zeker niet geliefd, toch? En wat antwoord jij en ik dan op het volgende? Voel jij je geliefd door God? Wanneer er staat dat hij geschapen hebt voor hem? Tot zijn verheerlijking? Of voel je je gebruikt? Schrik maar niet van je antwoord. Wat heb ik hier ook een hele tijd mee geworsteld. En dan druk je die gedachte weg, want zo mag je toch niet denken. Herken je dit? Deze gedachte is ook zo begrijpelijk. Als je ziet hoe onze wereld over liefde denkt. Op duizenden manieren leert deze wereld ons dat liefde betekent iemands eigenwaarde naar boven krikken. Liefde is dan iemand helpen, zodat hij of zij zich beter gaat voelen in of over zichzelf. We voelen ons geliefd wanneer we belangrijk gevonden worden. Maar dat is een complete leugen. Dit is niet wat de Bijbel bedoelt met de liefde van God. De liefde van God betekent voor iemand iets doen wat het beste voor hem is. Voor iemand die doen wat het beste voor hem is. Nu, van onszelf objecten maken, dat we het meeste koesteren, zoals de wereld ons leert, is duidelijk niet het beste voor ons. Meer nog, het is een dodelijk afleidingsmanoeuvre om de waarheid niet te zien. En we kunnen duidelijk zien waartoe dit leidt in deze wereld. Nee, de mens is gemaakt om te leven tot eer van God, zoals we juist gezien hebben. Door hem te koesteren als zijn grootste schat. En daarin zijn grootste vreugde te vinden. Laten we eerlijk zijn. Is er iets mooier en groter en indrukwekkender dan God? We hebben deze morgen het al geweldig over gezongen. Ik ben tot geloof gekomen door over de natuur te gaan nadenken en het wonder van de natuur. En ook hier krijgen we een deel weer het antwoord door Gods schepping. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Het werk zijner handen. Wie moet dan degene zijn die daarachter zit, die dat gemaakt heeft? Dan moet je zo denken aan de momenten dat ik in Frankrijk voor de Alpen staan, of toen ik vroeger op zee, wanneer er geen lichtvervuiling is, die prachtige sterrenlucht zag. Of hoe met ons schip, dat was gelijk een spiegel, daar een kras in trokken met ons schip eigenlijk, en dan de dolfijnen voor de boeg sprongen. En dan kom je vol verwondering en ontzag. En het is een ongelooflijke vreugde in je hart dat komt. Niet omdat je jezelf dan zo geweldig vindt, heeft er niks mee te maken niet meer. Nee, maar je verliest als het ware in die pracht van het oneindige dat je ziet. Nu, dat is niet alleen met die geweldig grote dingen. Ik moest ook zo denken aan onze Nico. Hoe hij vroeger als klein ventje van 3, 4 jaar, kon hij zo door de tuin gaan wandelen. Zeg een maxje. En opeens ging hij op zijn hurken zitten. 5 minuten. 10 minuten. 15 minuten. En dan kwamen wij dichterbij. Hij merkte niet. Want vol verwondering, zichzelf vergetende, zat hij met volle teugen te genieten van het wonder van een mierennestje of van spinnetjes die hun web aan het maken waren. Zo bijzonder. En toch, als we goed lezen, is dit nog maar een voorproefje van iets veel groter en mooier. God zelf. De heerlijkheid van God zelf. Dus, als we dan terugdenken Wat betekent die voor Gods liefde? Een liefde die het beste geeft aan iemand. Dan zouden we puur met de redenering kunnen zeggen, God kan ons beste lief hebben door ons het beste te geven, waar we dan altijd mogen van genieten. En dat is hemzelf. Niet? Want hij is het beste voor ons. Nu, gelukkig moeten we niet bij ons verstand blijven. Oh, ja. Dat was niet onze Nico's. Maar... Want ook de Bijbel zegt dit zo prachtig. Een tekst die we allemaal zo goed kennen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zie je het? God heeft ons lief door ons het beste te geven. Zijn eigen zoon. Maar er is nog meer. God heeft ons lief door ons eeuwig leven te geven. Al kost het hem het leven van zijn zoon. Nu, wat is dan eeuwig leven? Ook weer zo'n moeilijke vraag. Een hemel vol met spiegels, zodat we onze eigen waarde nog wat op kunnen krikken? Nee, nee, nee. Of vol met voetbalvelden? Oh, ik mag er niet aan denken. Nee. Jezus vertelt ons precies wat het is. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. God kan ons toch niets anders beter geven in de eeuwigheid dan hemzelf. De mens, onze ziel, is gemaakt om in eindeloze bewondering te staan voor God, de enige persoon die dit echt waard is. Nu, ik denk dat het duidelijk is dat de mens daar ook naar op zoek is om zoiets in verwondering en bewondering te staan. Wat zullen er deze zomer weer miljoenen in een eindeloze bewondering staan voor de vele voetbalgoden. Maar allen zullen ze uiteindelijk ook van een kale reis terugkomen. Want het zijn maar schaduwen van Jezus Christus. En al hun glorie zal eens vergaan. Nee, er is maar één iemand die ons blijvend kan verwonderen. Eén iemand die ons totale vreugde en bevrediging kan geven. En dat is God. En dan lezen we de volgende tekst in 1 Petrus. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Weer hetzelfde. Dat is liefde. God zendt Christus om te sterven, opdat wij thuis zouden komen bij de hemelse Vader. De enige die ons totale vreugde en bevrediging kan geven. De psalmist zag dat al. Gij maakt mij het pad des levens bekend, zegt hij. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Dat is wat ons te wachten staat. Nu, als we echt eerlijk zijn, dan kunnen wij eigenlijk zeggen, God gaf zijn zoon in de dood, opdat jij en ik gered zouden kunnen worden van onze grootste verslaving. God gaf zijn zoon in de dood, opdat jij en ik gered zouden kunnen worden van onze grootste verslaving. En weet je wat die is? Onszelf. Onszelf. Om ons zo vernieuwd in de aanwezigheid van God te brengen. Wat kan dit een strijd zijn in onszelf? Die verslaving in onszelf. Aan onszelf. Misschien is dit wel onze grootste obstakel in ons leven om in volle vrijheid en vreugde in Gods dienst te staan. Wat lopen onszelf toch dikwijls in de weg? Ik heb een voorbeeldje. Vol verwachting en blij in de Heer kom je de samenkomst binnen. Maar opeens is er iemand, zegt er iemand iets dat je pijn doet. Of je krijgt niet de aandacht of het begrip dat je verwacht. En plots is alles weg. Geen vreugde meer. Geen verwondering. Al is het dienst nog zo mooi, God is zo aanwezig, je ziet het niet meer. Je ziet alleen nog jezelf. Of je bent vol vreugde in zijn dienst aan het werk, maar iemand maakt een opmerking. Of ziet het anders. Oeps, weg de vreugde. Het zicht op hem. Wat een ellende is dit. Het kan misschien zelf, lieve christen, dat je bent tot geloof gekomen door te beseffen dat God jou zo waardevol vindt. Mooi is dat je tot geloof bent gekomen. Maar wat bid ik? Dat dit ook mag veranderen naar een geloof dat God zo waardevol vindt. Want dat is een geloof dat blijft staan. Weet je, lieve mensen, ik denk dat we als het ware elke dag zouden moeten beginnen met een vreugdedans rond ons eigen graf te maken. Klinkt misschien een beetje raar. Maar ik geloof dat we elke dag zouden moeten beginnen om een vreugdedans te maken rond ons eigen graf. De wereld vertelt ons juist helemaal tegenovergestelde. Krik je eigen waarde op. Zie dat je meetelt. Maar de waarheid is helemaal anders. Een tekst die God als het ware op een zeker moment in mijn hart heeft gebrand en een mijlpaal in mijn leven is geworden, is Romeinen 6:4. Waar dit zo duidelijk staat. Of weet jij niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven. Ja. Door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is, door de majesteit des vaders, zo ook wij nieuwheid des levens zouden wandelen. Wat prachtig. En dat komt ook in de vorige tekst voor. Hè? Wacht even, 3:18, ja. Let op, hij moest niet sterven, wij moesten sterven. Maar als rechtvaardige voor onrechtvaardige stierf hij. En als gelovige sterven wij met hem. Yes? Maar pas op, het mag daar niet bij blijven. Want dit proberen ook alle yoga-beoefenaars, of mensen die New Age volgen, of boeddhisten. Zij proberen ook los te komen van zichzelf. Maar dan is er bij hen geen opdat. Dan is er alleen maar leegte. Maar voor ieder die gelooft is er wel een opdat. En daar gaat het juist om. Daar begint het bij. Opdat hij u tot God zou brengen. Tot oneindige verwondering en vreugde. O, dat wonderlijke kruis. En die prachtige natuur. De plaats om dit te gaan ontdekken. Jezus is niet alleen gestorven voor mijn zonde, maar ook zodat ik kon sterven. Mijn ik. En ik vernieuwd kon worden. Dat is onze wedergeboorte. En dan kunnen we nu terug de vraag stellen. Voelen we ons gebruikt of nog gebruikt wanneer er staat dat God ons gemaakt heeft tot zijn eer en glorie? Of weet je nu intens geliefd daardoor juist? O, wat hoop ik en bid ik dat we nu samen kunnen zeggen, ja, ik wil, ik ben vrij van mezelf en vol vreugde in God. Ik wil vreugde hebben in het groot maken van God, niet van mezelf. En ik wil deze diepe vreugde voor altijd. Dat is hetgeen wat we de vorige keer ook gezegd hebben, hè? In februari, mijn preking. God is het meest verheerlijk in ons als wij het meeste voldoening en bevrediging vinden in hem. En hiermee is God het enige wezen waarvoor zelfverhoging eigenlijk de meest liefdevolle daad is. Hoe bijzonder, hè? Maar laten we dat alsjeblieft niet toepassen op onszelf. Want ieder ander die zichzelf verhoogt, trekt de aandacht weg van hem die we het meeste nodig hebben. En wat is de wereld hier vol van? Begin het bij onszelf. Prachtig. We hebben dus een antwoord. De mens is gemaakt om te leven tot eer van God, door hem te koesteren als zijn grootste schat en door daarin zijn grootste vreugde te vinden. Maar dit houdt dus in dat alles wat we doen in ons leven, dat daar niet op gericht is, verprutst is, verloren, weggegooid. Laten we het nog even praktisch maken. Twee voorbeeldjes. In april 2000 komen Ruby Eliasson en Laura Edwards, beide toen 82 jaar, om het leven in Cameroen, West-Afrika. Wanneer de remmen van hun autootje het begeven en zij in een ravijn terechtkomen. Ruby is nooit getrouwd geweest en heeft heel haar leven gegeven aan het bekendmaken van Jezus en aan zij die nog nooit van hem gehoord hadden. Aan armen en zieken. Laura was weduwe, een dokter geneeskunde, en diende nu samen met Ruby in Cameroen. Was hun dood een drama? En dan heb je mevrouw, meneer en mevrouw Peters, heb ik al genoemd. Ook zo'n 80 jaar. Hebben heel hun leven hard gewerkt, een deftig gezin gehad, op zondag na de kerk. Ja, in de week soms ook wel zelf betrokken. En dan door meeval op hun 57 op pensioen kunnen gaan en hun droom kunnen waarmaken. En sindsdien wonen ze op hun appartementje aan de kust, varen wat rond met hun boot en vooral hun grote passie, schelpen verzamelen. Een schitterende collectie hebben ze. Is hun leven een drama? Stel je voor. Beiden komen op de laatste oordeelsdag voor de Heer staan. Dan zullen Ruby en Laura hem aankijken. Zeggen, Heer, ons leven. En dan zullen ze de vreugde zien in zijn ogen. Als hij de vrucht bekijkt. En dan komen meneer en mevrouw Peters. En dan blijft het stil. Ze kijken niet. Wat gaan ze zeggen? Kijk hier, onze schelpenverzameling. Van een drama gesproken. Maar pas op, zeg ik dan tegen mezelf in de eerste plaats. Want het gevaar van dit soort leven ligt zo om de hoek. Miljoenen en miljoenen euro's worden uitgegeven om deze droom aan jou en mij te verkopen. Laten we het intrappen. Want het is geen droom. Het is een drama. Persoonlijk denk ik dat hier in onze westerse wereld dat dit onze grootste uitdaging is. Moeten we dan allemaal zendeling worden? Nee. Maar waar het op aankomt is dat in heel ons leven, in alles wat we doen, waar we ook zijn, op ons werk, thuis, op onze sportclub, in de kerk, bij familie en vrienden, op school, dat het heel duidelijk is dat God zelf het doel is in ons leven. Onze grootste schat, waar we het meeste koesteren en waar we het meeste vreugde in vinden. En dan wordt heel ons leven eigenlijk een zendingsveld. Maar is dit zo? Wat een uitdaging, niet? Toont jouw en mijn levensstijl dat God onze grootste schat is? Toont jouw en mijn omgaan met geld dat God onze grootste schat is en dat ik daarin mijn grootste vreugde vind? Toont jouw en mijn omgaan met onze tijd dat God onze grootste schat is. En de grootste vreugde geeft. Met sport en spel. De relaties die je aangaat. Vul zelf maar in. Ik weet niet hoe het met jou is. Maar ik moet deze boodschap telkens weer horen. Of ik heb de neiging het gemakkelijk aan te gaan doen. Van de dingen te gaan houden waar de wereld van houdt. Deze aarde mijn thuis te noemen. Luxe worden dan dingen die ik echt wel nodig heb. En dan geef ik er niet veel meer om als mensen sterven die de Heer niet kennen. Ik wil dit niet. Ik wil mijn leven niet vergooien. Ik wil vechten en strijden. Kijkend op die adembenemende schoonheid en grootheid van God. En daarin mijn grote vreugde vinden. En dan hoop ik dat we samen kunnen dit besluiten met Paulus. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht alles, zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd de vervuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Laten we bidden. Machtige Vader, dank u wel dat we zo de hemel mochten geopend zien, Heer God. Hoe u uw heerlijkheid laat zien, Heer God. En ons wilt afhouden van de leugen van deze wereld. God, dat we u mogen zien als onze grootste schat. Heer, dat u uzelf hebt gegeven aan ons, om ons te verlossen van onszelf. De vergeving van onze zonden. Maar ook vernieuwd als wedergeboren mensen in u mogen leven. U in ons, Heere God. O Heere God, tot eer en glorie van uw naam. O Heer, wilt u zo in ons werken, in deze maatschappij die zo hemel ons daarvan aftrekt en ons in slaap wiegt en ons wegtrekt, Heer. Wilt u ons sterken dat we daar tegenop gewassen zijn en kiezen elke dag toe opnieuw. Heer God, om naar uw grootheid en schoonheid te zien en daarvoor te willen leven en dit te uiten in ons leven, in de keuzes die we maken. Elke dag toch opnieuw, Heere God. Met ons geld, met onze tijd, met onze relaties, wat we ook doen, Heere God. De niet dat we spreken, waar we ook zijn, Heere God. O Heer, leid ons daarin. Mogen we daar zo in groeien, dat we een levende getuigenis zijn, Heere God, hier in dit land. Dat bid ik zo in uw naam, Heer Jezus. Amen.